En vanmorgen, broeders en zusters, gaan wij dan naar Johannes, hoofdstuk 1. De evangelie van Johannes, hoofdstuk 1, vers 1. In den beginne was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt. En zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In hetzelfde was het leven. En het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft hetzelfde niet begrepen. En er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes. Deze kwam tot de getuigenis om van het licht te getuigen, opdat zij allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden, opdat hij van het licht getuigen zou. Dit was het waarachtige licht, het welk verlicht een ieder mens komende in de wereld. Hij was in de wereld, en de wereld is door hem gemaakt, en de wereld heeft hem niet gekend. Hij is gekomen tot het zijne, en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar zoveel hem aangenomen hebben, dien heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Welke niet uit hun bloeden, noch uit de wil des vleeses, nog uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des enig geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen zeggende, deze was het van welke ik zeide, die na mij komt is voor mij geworden, want hij was eer dan ik. En uit zijn volheid hebben wij alle ontvangen, ook genade voor genade. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons verklaard. Tot zover. En in belangrijke mate is het hoofdstuk opgebouwd, in ieder geval dit schriftgedeelte opgebouwd langs dezelfde lijnen die wij ook tegenkwamen in vele andere eerste hoofdstukken, ook deze week. Ik kan het nu wat makkelijker zeggen, want ja, ik ontkom er natuurlijk niet aan dat ik vandaag oploop tegen de bestaande vooringenomenheid, of de bestaande vooroordelen met betrekking tot dit hoofdstuk. Helaas, het heeft geen zin om het niet te noemen, het is nou eenmaal zo. En daarom, we zouden ons bewust zijn dat als wij het woord van God lezen, dat we dan ook werkelijk lezen wat er staat. U weet, uitlegkunde, dat is één ding, maar inlegkunde is een ander ding en dat is verboden, weet u nog. Wij zouden er niet iets inlezen, wij zouden er iets uitlezen. En daar begin ik gewoon vooraan. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Daar is op zichzelf niks moeilijks aan. Men heeft er diepe filosofische waarheid in gelezen. Misschien niet ten onrechte, maar deze week doen we het niet zo heel diep filosofisch. Dat zult u al wel eens opgemerkt hebben. Deze week doen we het heel rustig, langzaam aan. En dat doen we nou hier gewoon ook. En als hij dan staat, in het begin was het woord. En we hebben gelezen hetgeen van de beginnen was, hetgeen wij van de beginnen gehoord hebben. En als we gelezen hebben, God voortijds, eerste versen allemaal, hè? God voortijds veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken hebbende, enzovoorts. En als we de prediking van Petrus en Paulus lezen in Handelingen 2 en Handelingen 13, zeggen beide, God heeft beloften gedaan in het Oude Testament van oudsher aan de vaderen, en die heeft die beloften nu vervuld aan hun kinderen. En als we dan hier terechtkomen in Johannes 1, en er staat in den beginne was het woord, dan zouden wij niet de minste aanleiding hebben om er wat anders in te lezen dan er staat. Misschien later, maar. Maar we zouden niet wat anders inlezen dan er staat, want wat er gewoon staat, is dat God voortijds veelmaal tot de vaderen gesproken heeft. In den beginnen was het woord. En ja, ik zeg het dan meteen maar. Welke aanleiding is er nu om meteen het woord woord door te strepen en er iets anders voor in de plaats te zetten? Geen enkele. Want de gedachte is dat God van den beginnen gesproken heeft. Daar gaat niet alleen vers 1 over, maar daar gaat vers 1 tot en met 13 feitelijk over. En daarna wordt er herhaalde malen op teruggekomen in precies ditzelfde hoofdstuk. En in ieder geval ook in de bekende uitspraak: de wet is door Mozes gegeven. Dat zijn de eerste boeken van het Oude Testament en daarmee van de Bijbel. En daarna genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. Als je het wat beter invult en de bekende ontbrekende voegwoorden invult, dan staat er feitelijk: nadat van oudsher de wet door Mozes gegeven werd, is uiteindelijk en als vervulling van de wet genade en waarheid door Jezus Christus geworden. En dan heb je precies hetzelfde verhaal. Want dat weet u toch, de wet in zichzelf is niet volmaakt. De wet is de aanleiding tot een betere hoop. De wet is een schaduw van toekomende goederen. Ja, dat is Hebreeën waar dat staat, onder andere dan. Maar daar citeer ik het nu letterlijk uit. En de gedachte is dus gewoon: God heeft van den beginnen gesproken. En van heel lang terug, niet eens vanaf de dagen van Mozes, want dat staat gewoon in de volgende verse. God heeft namelijk in den beginnen gesproken en uit dat woord Gods is in ieder geval de schepping zelf voortgekomen. Dus heeft God van den beginnen gesproken. En daarna is hij niet opgehouden met spreken. God is blijven spreken. En dat is wat deze eerste versen van het Johannesevangelie gewoon in klare taal zeggen. Erover filosoferen heb ik niet al te veel bezwaar tegen, mits dat gebeurt binnen Bijbelse kaders, binnen Bijbelse lijnen uiteraard. Maar als men zo'n schriftgedeelte leest, zou men niet op voorhand daarvan alles invullen. Als u mij nou vraagt, maar waarom doet men dat in het algemeen dan toch? Dan moet ik u zeggen dat we dan weer terugkomen bij ons onderwerp van vorig jaar, dan wel een jaar of 3, 4 geleden. Dat doet men omdat men nou eenmaal teksten nodig heeft om een bepaald vooroordeel, een bepaalde theologische leer te kunnen onderbouwen. En wat is dan makkelijker dan een tekst nemen, een woord doorstrepen, vervangen door een ander en dan zeggen: kijk, hier staat het. En ik wil daar gewoon nu ook niet op ingaan, op die lezing. Ik kan al net zeggen hoe men het dan leest. Men vult meteen vanaf het begin, vult men voor woord zoon in. Dat staat er niet. Het is ook niet hetzelfde. Maar dan staat er ineens in al die versen die volgen iets heel anders dan wat er werkelijk staat. Begrijp u me goed? Als er staat: God heeft van den beginnen gesproken, en wij vragen ons af waarover hij dan gesproken heeft, dan denken wij dat we diep inzicht hebben en zeggen: nou, over de Zoon. Dan menen wij gerechtigd te zijn om het woord woord te vervangen, vullen er wat anders in, omdat wij het doorhebben, weet u wel. En dan voelen we ons heel wat. En we lezen ineens iets wat er helemaal niet staat. Wat niet noodzakelijk onbijbels is, wellicht, maar ik ga er toch echt nou vandaag niet over spreken. Misschien is het dan niet onbijbels wat er ontstaat, maar het staat hier in ieder geval niet. En daar gaat het maar om. Wat er staat is: in de beginnen was het woord. En dat woord was bij of met God. Daar heeft men ook al moeilijk over gedaan, over die voorzetsels. U weet, ik heb geen problemen met voorzetsels. Je vult ze maar in naar believen. Blijkt uit verband wel welke in het Nederlands de beste is. En daar gaat het maar om. Zo is het nou eenmaal. Ik kan het ook niet helpen. In de beginnen was het woord en het woord was bij God. En wat betekent dat dan? Het betekent: vanaf den beginnen is er gesproken, was er woord. Vanaf den beginnen is er gesproken, en dat was wat er gesproken werd, was het woord van God. Waar het woord was, daar was God, en andersom, waar God was, daar was het woord. En daarom zegt Johannes, en dan wordt hij inderdaad filosofisch, en dan zegt hij: en het woord was God. Als je over God praat, praat je over zijn woord. Ik dacht niet dat ik dat hier hoef uit te leggen. En ik heb het trouwens uitgelegd. Ik heb van de week al een keer gezegd, of er nou een God bestaat of niet, speelt geen enkele rol, maakt niets uit, tenzij dan dat die God ook inderdaad zichzelf heeft geopenbaard. En als hij dat niet doet, als hij zelf niet over zichzelf spreekt, waarom zouden wij over hem spreken? Als hij het niet de moeite waard vindt om zich bekend te maken, is het voor ons ook absoluut niet van belang. En daar gaat het om. Dat wil zeggen dat in essentie God inderdaad woord is. Kijk, wij vragen ons af wie of wat is God. En dan zijn we op de Brandpunt Bijbelscholen geweest. En ik zeg dat omdat ik dat dan toch redelijk hoog acht. Hè. Zijn we op de Brandpunt Bijbelscholen geweest. Daar hebben we de, hoe heette dat vroeger? Protocollen heette dat nog. Ja, die moesten toen nog geschreven worden, weet je nog, Bos. En er was een les in 1960 op het Brandpunt. En dan waren de protocollen nog niet klaar. En dat soort dingen meer. Die zouden we dan later krijgen. Nou goed, wie zegt er ja? Oh, het is altijd zo gebleven, begrijp ik. Nou goed, waar ik het nu over heb is dan over het vak eigenlijke theologie, want zo heet dat, over het wezen van God. God is liefde. God is licht. God is woord. Ik heb er later over nagedacht, op aandringen van Johannes. En die zei, nou ja, dat is een mooi rijtje van drie, maar het is gewoon één. Het is drie keer hetzelfde. Want liefde is gemeenschap, woord is gemeenschap en licht is gemeenschap. Het is wel een aardige uitspraak, God is licht, maar alle licht is niet God. God is woord, maar alle woord is niet God. Bovendien, woord is niet God. De uitdrukkingen namelijk, die drie uitdrukkingen die ik noem, zijn alle drie bovendien uit de boeken van Johannes. Dat maakt ze sowieso enigszins verdacht, in de zin van, men zou er even goed over nadenken, want Johannes heeft nu eenmaal een wat aparte wijze van uitdrukken. En het blijkt dan gewoon dat er drie metaforen zijn. God is liefde, wil zeggen in essentie, in wezen, God heeft lief. God brengt gemeenschap. En als er staat God is licht, wil zeggen God maakt openbaar. Het heet dan God is, maar dat betekent God doet. Want God zelf is nog steeds volgens de Bijbel zelf de onkenbare. Het wezen van de Godheid kan niet gekend worden. De onzienlijke God. Hoezo God is licht? De onzienlijke God, dat weet u toch? Is dat toch in de Bijbel? Nee, dat betekent God is weliswaar onzienlijk, maar hij maakt zich bekend. En dat is precies wat Johannes hier in het eerste vers van het Johannes-evangelie ook zegt. In de beginnen was het woord. Dat wil zeggen, vanaf den beginnen, wanneer het maar was, werd er gesproken. En wel door God. En waar God is, daar is zijn woord. En waar zijn woord is, daar is God. En daarom kun je zeggen, met een stijlfiguur dus, God is woord. Als het ware. Beter kan ik het niet uitleggen. En zo staat het hier ook. Daarna moet ik zeggen dat de term in den beginnen natuurlijk fraai aansluit bij het eerste vers van het Oude Testament, het eerste vers van Genesis. En daarna voeg ik er toch maar aan toe dat als er staat in den beginnen, zouden we dat ook niet meteen als een tijdsaanduiding of uitsluitend als een tijdsaanduiding lezen en vragen wanneer was dat dan? Want ja, dat is een tamelijk onzinnige vraag, eerlijk gezegd, want we kunnen er toch geen datum bij zetten. En als we het wel konden, hadden we er nog niks aan. De uitdrukking in den beginnen betekent wel degelijk ook in beginsel. Dat wil zeggen, samenvattend, aan het begin van het verhaal. Maar of daar nou zo nodig een datum bij moet staan, dat weet ik ook niet. Als je een beetje commentaar hebt op de eerste verse van Genesis, dan krijg je hetzelfde commentaar. In den beginnen schiep God de hemelen en de aarde, maar wanneer dat was, dat is helemaal niet de bedoeling om dat te vertellen. En je kunt in de beginnen net zo goed lezen als samenvattend, in essentie. Waar het om gaat is dat God hemel en aarde geschapen heeft, maar ja, er is wat mee misgegaan, want dat is dan het volgende vers ongeveer, hè. Er is wat mee misgegaan en sindsdien doet God een werk om het een en ander weer recht te zetten, om het dan maar een keer heel populair te zeggen, met alle respect overigens. En dat is hier ook zo. In essentie, in beginsel, is God degene die zich openbaart. Daarom is elke discussie over God of over de Godheid zinloos, zolang buiten beschouwing gelaten wordt of hij gesproken heeft en zo ja, wat heeft hij dan gezegd. En daarom slaat hij dus ook altijd over. Het gaat niet om God, het gaat om wat hij gezegd heeft. Het gaat niet om of er een schepper is of zo en wat voor iemand dat dan is of wat voor iets dat dan is. U weet wel, hè? Dan zegt men, ik geloof niet in God, maar ik geloof wel dat er iets is. Dan heeft men toch iemand al tot iets gemaakt. En hoe men daar dan bij komt, om het zo ver mogelijk weg te redeneren natuurlijk. Maar daar gaat het niet om. Waar het om gaat is dat hij gesproken heeft. En de vraag is of wij dat woord Gods inderdaad aanvaarden. Het woord van alle tijden. Daar gaat het hier over. In het begin was het woord. En het woord was bij God en het woord was God. Daarom zou ik geen problemen hebben als men die term woord hier gewoon met kleine letters geschreven zou hebben. Het is weliswaar het woord God, maar het gaat over het spreken van God. En dat blijkt ook uit wat er verder staat. Maar eerst wordt het even afgerond in vers 2. Dit was in beginsel bij God. Wat wil je weten over God? Hij spreekt. En daarna is de volgende vraag, wat heeft hij dan gezegd? Wat wil je weten over het woord Gods? En zo gaat het verhaal verder. Ook hier. Want God zelf bewoont een ontoegankelijk licht. De onzienlijke, de onkenbare God. Termen uit het Nieuwe Testament, ik meen uit een van de Timotheusbrieven. Laatste vers, meen ik van 1 Timotheus, als ik me goed herinner, zo ongeveer. Maar dezelfde gedachte is onder de Joden volstrekt ook bekend. Veel bekender trouwens dan onder christenen, moet ik u eerlijk zeggen. Waaruit dan toch volgt dat het ook een volstrekt oud-testamentische gedachte is. Een gedachte uit het Oude Testament. God kan niet gekend worden. En voor zover wij God kennen, is het omdat hij zich openbaart. En openbaring is nu eenmaal woord. Hij spreekt. Hij maakt zich bekend. Hij stelt zich voor. Jehovah. Aangenaam. Maar dat moet nog blijken natuurlijk, of het ook aangenaam is. Daarna staat er in vers 3 over dat woord. Alle dingen zijn door hetzelfde, namelijk door het woord gemaakt. Nou, dat is ook niet zo moeilijk natuurlijk. Wij lezen in Genesis vaker dat er staat en God zeide dan dat er staat en God schiep. Tel het maar eens na. De vaste uitdrukking is niet God schiep. Dat was de vaste uitdrukking in het rijtje dat wij op school moesten leren. Op de eerste dag schiep God het licht. Zo zongen wij dat met z'n allen, de hele klas. Moest je uit je hoofd kennen. Op de tweede dag, zo kwamen alle 7 dagen voorbij. Ik ben er altijd blij mee geweest, omdat het verhinderde dat we ooit aan de 10 geboden toekwamen. Maar dat terzijde. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt. Door het woord namelijk. God spreekt. Hij roept. Abraham geloofde dat, hè? Volgens verslag in Romeinen 4. Hij roept de dingen die niet zijn alsof zij waren. Er is eindeloos over gefilosofeerd. U weet wel, dan krijg je van die ideeën van God spreekt. En dan is er ineens wat hij sprak. Dat begrijpt ook niemand, maar het schijnt heel interessant te zijn. God spreekt en dan is het er ineens of zo. En sommigen gaan nog verder en zeggen, eigenlijk is de hele schepping niet anders dan een gedachte van God. En zo kom je vanzelf tot alverzoening, want als zonde deel uitmaken van de gedachte Gods, dan houdt God er een zondig denken op na en dan lost hij dat ook zelf weer op. Dus daar komt het verhaal ongeveer ook vandaan, van dat God de zonde gemaakt heeft enzovoorts. Dat is menselijke filosofie. Je kunt het rustig vergeten, want je kunt er niks mee. Maar er zit een kern van waarheid in. Als God een schepping maakt, heeft hij die eerst bedacht, uiteraard. En een gedachte is net zo goed, logos, en dus toch woord. Met andere woorden, je komt hier toch nooit uit. En het doet ook weinig ter zake. Waar het om gaat, is dat woord is openbaring, bekendmaking van God zelf. En zoals de schepping als zodanig door het woord Gods is voortgebracht, zo heeft God daarna ook met datzelfde woord door zijn woord tot de mens gesproken. En dat is altijd zo geweest. En hij sprak dus voortijds veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen. In de dagen van de wet en de profeten. Tot op Johannes. Kennen jullie die uitdrukking? De wet en de profeten zijn tot op Johannes. Tot en met betekent dat in tegenwoordig Nederlands dan. Maar wet en profeten zijn tot op Johannes. En wat kwam er toen? Het koninkrijk. Ik weet niet zo gauw waar het staat hoor. En iedereen pleegt geweld tegen hetzelfde, tegen het koninkrijk. Zei de Heer Jezus. De wet en de profeten zijn tot op Johannes. Dat betekent dat van oudsher gesproken is door de profeten waarbij Johannes geacht wordt. Johannes de Doper. De laatste en grootste profeten zijn. Dat is Lucas 7 in elk geval. Van heel het Oude Testament. En toen zou het koninkrijk aanbreken. En toen verscheen de koning. En werd het koninkrijk ook gepredikt. Maar zei de Heer, ieder pleegt geweld tegen hetzelfde. Nou moeten ze het ineens niet. 4000 jaar lang heb ik het ze beloofd, dan is het aangekondigd, veelmaal en op velerlei wijze. En nou komt het en dan wordt gezegd, het is nabijgekomen en in deze generatie zal het aanbreken. Laat de kinderen tot mij komen, want dat is de generatie waarin het koninkrijk tot stand zou komen, weet je wel. Want hunner is het koninkrijk der hemelen. Maar nou blieft men het ineens niet. Maar de gedachte is, God heeft altijd gesproken. Nou, terug naar vers 3. Alle dingen zijn door het woord gemaakt. Er zijn natuurlijk parallelteksten genoeg waarin dat staat, maar ik ga ze nou allemaal niet opzoeken, hè. Ze staan er in uw Bijbel vermoedelijk toch bij afgedrukt. Dus vooruit maar. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt. En zonder het woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. En toen zei iemand, ja, dat is Griekse mythologie, Griekse filosofie. Ze zeggen, ja, dat kan nou wel wezen, maar het is gewoon de Bijbel, hè. U weet wel, de beroemde, beruchte ideeënleer van Plato. Zo van, eerst is er logos, het idee, woord, gedachte, formule. Rekensommetje, dat heet allemaal hetzelfde hoor, heet, er is één woord voor. Logos in het Grieks of dabar in het Hebreeuws. Eerst moet er een idee zijn, een tekening, een blauwdruk, een idee. Allemaal hetzelfde, logos. Eerst moet dat er zijn en daarna komt de uitwerking daarvan. En dat is precies waar we het van de week over hebben. Over het woord Gods, het plan Gods, de wijsheid Gods, de tekening, hoe dat maar heten mag. Het plan der eeuwen, dat zou worden uitgevoerd. Natuurlijk is dat zo. En dat de Grieken daar wat van wisten. Wel, ze leefden wat dichter bij de tijden van Adam en Henoch en Salomo. Zo is dat. Alle dingen zijn door het woord gemaakt. En zonder het woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Typische wijze van uitdrukken van Johannes. Eerst positief en dan negatief, maar het is precies hetzelfde. Er onderaf is geen andere mogelijkheid. De dingen die er zijn, zijn voortgekomen uit het woord. En daarna, vers 4, in hetzelfde, in het woord, was het leven. Dat is uiteraard nog zo, maar Johannes spreekt niet over de tegenwoordige tijd, zelfs niet over zijn eigen dagen, zeker niet over de dagen waarin hij nu schrijft, maar hij spreekt over oud-testamentische tijd. Hij zegt, het was altijd al zo. Het leven was altijd beschikbaar. Weliswaar nog niet eeuwig leven zelf, maar er werd wel degelijk via het woord leven gegeven aan de mens. Niet alleen toen God in Adam zijn adem en dus zijn woord als het ware blies, maar ook later. Ook in oud-testamentische tijd kon iemand zeggen, mijn leven is het woord Gods. Men leest de psalmen, want dan wordt het vaak genoeg gezegd. Het woord Gods is leven. In hetzelfde, in het woord Gods, in hetzelfde was het leven. En het leven was het licht der mensen. Het woord is namelijk leven en licht. Maar leven en licht zijn ook synoniemen. Want leven is eigenlijk gemeenschap. En licht is net zo goed gemeenschap. Zonder licht geen leven en zonder leven geen licht. Nog afgezien dat het woord leven ook dikwijls de betekenis heeft van geluid en dus toch van woord. Sommige mensen maken een boel leven. Dat betekent van oud dat ze veel spreken. En later, omdat dit soort waarheden, soort waarden ook degenereren, ze maken een hoop herrie. Maar leven is ook genade, net zo goed. Adem, woord. In het zelf was het leven en het leven was het licht der mensen. Dit is een moeilijke zin misschien, maar ik kan wel in één keer zeggen. In de praktijk betekent het gewoon dat als God niet gesproken zou hebben, als God degene is die per definitie zwijgt in plaats van spreekt, dan zou de mens helemaal geen leven gehad hebben. Dan zou er zelfs helemaal geen schepping geweest zijn, zou deze wereld niet hebben bestaan enzovoorts. Al was het maar alleen omdat punt 1 technisch onmogelijk is en punt 2 omdat het bestaan van de mensen van deze wereld sowieso geen enkele zin zou hebben als die wereld zou bestaan buiten de gemeenschap met de schepper. Wat dient het dan toe? Zou het dus dan ook inderdaad niet zijn? En dus, in het woord was het leven en het leven was het licht der mens. Als Paulus later in Handelingen 17 zegt over de oude schepping, in hem leven wij en in hem zijn wij, dan betekent het wel degelijk dat het is omdat God spreekt. Waarom deze wereld? Opdat God zichzelf zou bekendmaken, juist. Ik ga er niet dieper op in, want dan kom ik in het hele verhaal van de restitutie leren, alles terecht. En dat moet ik nou zien te vermijden, want zoveel tijd hebben we niet meer. Maar het gaat er maar om dat in vers 4 feitelijk gezegd wordt de zin van de wereld als zodanig, van het bestaan als zodanig, gelegen is in die God die spreekt. En als God niet spreekt, heeft het bestaan van God geen zin, maar het bestaan van de schepping als zodanig ook niet. Want dan is het gewoon dat ijdele leven onder de zon wat tot niets dient, volgens de schrift. Vers 5, samenvatting van het voorafgaande. Het licht schijnt in de duisternis. Dat is de situatie zoals die bestond. In ieder geval vanaf Adam, zal ik maar zeggen, om dan maar niet verder terug te hoeven grijpen. Het licht schijnt in de duisternis. Scheen in de duisternis, schijnt in de duisternis. Het is een vaste gegeven, zo gebeurt het. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft hetzelfde niet begrepen. En voor begrepen lees ik altijd gewoon gegrepen. Niet omdat het wat anders is, maar het geeft denk ik wat duidelijker weer wat hier gezegd wordt. Het licht schijnt in de duisternis, maar degenen die in de duisternis zijn dus, maken van dat licht geen gebruik. Zij willen niet weten. En ook daarvoor krijgen we in de Bijbel al heel wat varianten. U weet wel, God heeft gesproken, het staat op schrift, maar het boek zit dicht. Of God heeft geschreven enzovoort, het boek is wel open, maar de mens wil niet lezen of kan niet lezen. Dat heb ik nooit geleerd. Of gewoon, God heeft geschreven, maar de mens is blind. Waarom? Omdat hij twee luie ogen heeft. Dan ziet hij echt helemaal niks. Of God heeft gesproken, maar de mens is doof. En omdat de mens doof is en dus zelf niks hoort, heeft hij ook niks te zeggen. En dus is hij stom. En dat is stom. Dom. Leuk is dat, het verwantschap tussen die twee woorden. Het heeft echt toch wel wat met elkaar van doen, hoor. En u weet toch, in oud-testamentische tijd bleek de mens in het algemeen de duisternis liever te hebben dan het licht. Hij bleek in het algemeen verhard en verblind te zijn. Hoewel dat natuurlijk speciaal en in hoogste instantie kenmerkend is voor de mensheid in onze bedeling. Maar het was altijd al zo. En God klaagt er altijd al over. Ik spreek, maar ze horen niet. Ik laat hen zien, maar zij bemerken niet. We hebben een vet hart, staat er. Dan wel een hard gemoed. Het was altijd al zo. En daarom, God heeft in oud-testamentische tijd gesproken door de profeten tot de vaderen. En in onze dagen spreekt God niet door de profeten, maar door de Zoon. En wat voor tekenen deed hij? Hij opende de ogen der blinden. Hij doorboorde de oren. Het is met opzet dat ik de vreemde term gebruik uit het Oude Testament. Hij doorboorde de oren der doven. Kun je zo opschrijven, Bos. Nou, laat me zitten. Hij opende de harten der mensen. En hij kneep alle ballast leugen van de mens eruit. Genezing van de waterzuchtige man. Hij brong hem uit. Al die rommel moest eruit. In elk geval, het is de beschrijving van de mens in oud-testamentische tijd in elk geval. In nieuw-testamentische tijd is het in het algemeen natuurlijk nog zo en soms zelfs nog veel sterker, maar daar gaat het hier gewoon niet over. Hier gaat het over oud-testamentische tijd waarin het licht schijnt in de duisternis en waarin de duisternis, maar de duisternis betekent hier ook gewoon degene die in duisternis zijn, ook een deftige stijlfiguur denk ik altijd, die duisternis greep het licht niet. En dus begreep men ook niet wat er gezegd werd. Dat is waar. Maar men luisterde er ook niet naar. Men had er geen belang bij. En men stelt menselijke filosofie, vleeselijk denken heet het bij gelegenheid ook, boven wat God gesproken heeft. Ik wil nog heus nog wel weer eens een keer één stap verder gaan. Ik weet dat het niet aardig klinkt. Maar het is natuurlijk ook zo dat deze opvattingen wijdverbreid zijn en zelfs per definitie verbreid zijn in de theologische wereld. Want daar heerst de gedachte dat God zich weliswaar misschien wellicht heeft uitgedrukt. Dat God misschien hier en daar wat gezegd heeft. Maar wij weten niet precies waar hij dat gedaan heeft en welke teksten in de Bijbel misschien woord van God zijn en welke andere zeker niet. En bovendien, voor zover hij wat gezegd heeft, moet je natuurlijk begrijpen dat God is veel hoger dan de mens. Dus die kan zich niet uitdrukken in menselijke taal, zodat wij theologen de verantwoordelijkheid hebben om het woord Gods alsnog te vertalen naar de taal van de mens. Want wat God niet kan, kan de theoloog kennelijk wel. Dat zeggen ze dus eigenlijk dan. En zo versta ik het ook altijd. Met als resultaat duisternis. Men legt van alles over de Bijbel heen. En daardoor het licht onder de korenmaat, of hoe het allemaal maar heten mag. Hè? Kortom, het licht schijnt in de duisternis, namelijk in een duistere wereld. En de duisternis, namelijk degenen die in duisternis zijn, hebben het zelf niet gegrepen. U weet wel, het knopje zit om de hoek van de deur. Maar men gaat eraan voorbij en blijft leven in het duistere vertrek. Want het licht blieft men niet. En u weet hoe het zo gaat. Als het met een mens van jongs af aan zo gaat, dan betekent het niet dat zijn ogen wat mankeren, maar hij ziet niks. Dan krijgt hij gewoon twee luie ogen. En dan leert hij niet zien. Dat is echt zo. Ik heb me erover verbaasd toen ik het voor het eerst hoorde. Maar het is echt waar. Zo werkt dat. Een mens moet leren zien. Dat is de oud-testamentische situatie. En dan, vers 6. Maar daar greep ik al op vooruit. Want de wet en de profeten zijn tot en met tot op Johannes. En van alle profeten was er geen profeet meerdere dan Johannes, zei de Heer Jezus. Niet omdat het nou zo'n indrukwekkende boodschap was van de man, of dat hij nou zo uitgebreid geprofeteerd heeft, maar gewoon omdat hij het hoogtepunt was van de tijd der profeten. Hij was de grootste profeet omdat hij de laatste en definitieve was. In de bekende reeks bedoel ik dan. Ik bedoel de oud-testamentische profeten uiteraard. De wet en de profeten zijn tot op Johannes en dan en in zijn dagen wordt het koninkrijk gepredikt, tot op het koninkrijk dus. Even ertussendoor. Ik ben altijd bang dat als ik een gat laat vallen, dat iemand me in de reden valt. Dat heb ik nou vandaag liever even niet. Dus dat zeg ik maar even vast. Hè. Even ertussendoor. De gedachte is natuurlijk ook dat de Heer Jezus een profeet was. Maar ik moet u zeggen dat hij weliswaar als profeet herkend of erkend werd door sommigen. Maar het staat nog te bezien of dat bijbels correct is. Ik denk van niet. Ik zeg het eerlijk zoals ik het meen. Ik hou niks achter. Ik zeg gewoon hoe het is. Ik denk van niet, ik denk dat het incorrect is om in de Heer Jezus in zijn aardse omwandeling een profeet te zien. Ik geloof dat als de Bijbel leert dat, of ik denk zeg ik dan, nee ik geloof, dat kan ik zeggen. Ik geloof dat als de Bijbel leert dat de Heer Jezus Christus profeet is, dat dat slaat op dat hij nu degene is die het woord Gods aan ons bekend maakt. Namelijk, God heeft van ouds gesproken door de profeten tot op Johannes, niet tot op Jezus, tot op Johannes. En sindsdien spreekt God in deze laatste dagen tot ons door de Zoon, die dus profeet is. En daarmee komen we ook weer terecht bij het handboek van de Brandpunt Bijbelscholen. Bij wijze van spreken dan, ik vind het een pracht van een norm. Hè? Namelijk, de Heer Jezus is de Messias, de gezalfde. Tot wat is hij dan gezalfd? Tot wat kon iemand gezalfd worden, überhaupt in de Bijbel? Rijtje van drie. Het zijn rijtjes van drie of van zeven, dat weet u. Hè? Tot koning, tot priester, tot profeet. En wij leren, hij is gezalfd tot koning door zijn opstanding. Hij is gezalfd tot priester door zijn opstanding. Waarom zou hij dan niet tot profeet gezalfd zijn door zijn opstanding? Wat was hij dan daarvoor? Als hij geen profeet was? Een leraar. Een rabbi. Een leraar. En zo wordt hij ook genoemd. Ik heb er geen enkel probleem mee. Bovendien, hij zei niet al zo, zegt de Heer. Hij zei altijd, er staat geschreven. En zolang iemand altijd zegt, er staat geschreven, is hij geen profeet. Denk er maar eens over na. Terug naar het schriftgedeelte. Er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes. Daar komt men dus op het hoogtepunt van het spreken Gods in oud-testamentische tijd. Van den beginnen tot op Johannes. Heeft iemand al gevonden waar die uitspraak staat? De wet en de profeten zijn tot op Johannes. Matthäus 11, vers 13. Ik zoek hem niet op, maar dan weet u dat, hè? Voor Bart van Dijk, anders heeft hij vanmiddag zoveel werk. Er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes. En daarna, deze kwam tot getuigenis. Ter getuigenis. Om te getuigen dus, hè? Maar dat staat er toch dus ook achter. Deze kwam om te getuigen, namelijk om van het licht te getuigen. Dat wil zeggen, ook Johannes de Doper in de eerste plaats getuigde van het licht, namelijk van het woord Gods. Ook Johannes de Doper in de eerste plaats citeerde uit het Oude Testament en verwees naar oud-testamentische geschriften. En als hij zei, zie het lam Gods, dan is de vraag welk lam Gods? En is het antwoord in ieder geval die van Jesaja 53. En het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Welk koninkrijk? Nou, in ieder geval het koninkrijk zoals het aangekondigd werd aan David. Met betrekking tot de zoon van David. Onder andere, want dit is mij meer dan voldoende. Het zijn dus oud-testamentische begrippen. Daarna is de vraag, maar waarom is hij dan toch een profeet als hij alleen maar citeert uit het Oude Testament? Dan moet ik u zeggen, omdat hij met gezag van Gods wegen predikte, het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen, namelijk breekt nu aan in deze generatie. Dat is het profetische karakter van Johannes de Doper. Hij predikte niet eenmaal zal dit en eenmaal zal dat en ooit. Hè? En de dagen zullen komen dat zei hij niet. Dat zeiden alle oud-testamentische profeten. Hij zegt, het is nabijgekomen en wij worden geacht te weten dat nabijkomen in de Bijbel, in de Statenvertaling moet ik eigenlijk zeggen, nabijkomen in de Statenvertaling niet betekent, komt nou langzamerhand in de buurt, maar betekent het breekt aan. Sorry, dat is nou eenmaal zo. Het is gewoon een kwestie van de taal. U weet wel, wij zijn nabijgebracht. Wij die eertijds verre waren, zijn nabijgebracht. Dat betekent niet, we zijn in de buurt. Maar dat betekent, we hebben een deel aan. Om dan één voorbeeld te geven uit Efeze 2 in dit geval. Kortom, er was een mens van God gezonden. Kwam hij dan uit de hemel? Heel voorzichtig heb ik een beetje aansluiting met een jaar geleden dus. Er was van God gezonden, kwam hij dan uit de hemel? Nee, als het dus van de Heer Jezus staat dat hij van God gezonden is, moet je dus ook niet meteen concluderen dat hij uit de hemel kwam. Niet dat ik dat laatste ontken nu, maar ik zeg alleen, je moet niet dat soort voortbarige conclusies trekken. Want het is niet eerlijk, het zijn geen eerlijke conclusies dan. Er was een mens van Gods gezonden, wiens naam was Johannes. Dat betekent dat hij van Gods wegen verwekt was. Nou, niet dat God de verwekker was, hoe je het best zo kunt zeggen. Want het was Zacharias, toch? Maar het was wel door een wonder van God in elk geval. En van moeders buik aan, ik meen zelfs dat het bij gelegenheid ook staat, was Johannes, zoals vele anderen in de Bijbelse geschiedenis trouwens, van Gods wegen bestemd om een bepaalde bediening te vervullen. En daarom was hij van God gezonden. En het volstaat al om vast te stellen dat hij kwam met een boodschap van God en dus was hij van God gezonden. En als Mozes gestuurd wordt naar Farao om te zeggen, let my people go. Het schijnt dat hij Engels sprak, maar een beetje neger-Engels eigenlijk, maar vooruit. Maar dan was hij van God gezonden, maar hij kwam niet uit de hemel. Er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes. Zijn naam betekent overigens zoveel als genade van Jehovah en dus van God gezonden, ongeveer. Hè? En dan staat er, deze kwam om te getuigen van het licht. Dat wil zeggen, oudtestamentische geschriften. En daarnaast wijs ik erop dat diezelfde oudtestamentische geschriften zijn komst ook al hadden aangekondigd. En zoals in de rest van het hoofdstuk ook gezegd wordt, in elk geval de profetie uit Jesaja 40, maar misschien kom ik daar nog vandaag, de profetie uit Jesaja 40 over een stem des roependen in de woestijn, wordt toch in elk geval op Johannes de Doper van toepassing gebracht. Ja, ook op de Heer Jezus, maar dan toch in elk geval zwart op wit op Johannes de Doper. En hetzelfde doet zich voor ook in het laatste Bijbelboek van het Oude Testament, waar gezegd wordt, ziet, ik zend mijn engel voor mijn aangezicht heen enzovoorts. Ook die profetie, hoewel van toepassing op de Heer Jezus zelf in zijn eerste komst, die profetieën zijn van toepassing op Johannes de Doper in elk geval. En dieper kan ik er nou dus toch niet op ingaan. Hè? Goed, hij kwam om van het licht te getuigen. Hij getuigde over het Oude Testament, maar het Oude Testament getuigde ook van hem. Later van de Heer Jezus wordt hetzelfde gezegd natuurlijk. Maar hij kwam om van het licht te getuigen, opdat zij allen door hem geloven zouden. Allen die in duisternis waren, uiteraard. Want daar gaat het nog steeds over. Het licht kwam in de duisternis. Maar men zag het niet, men greep het licht niet. Toen zei de Heer, nou dan stuur ik nou iemand om van het licht te getuigen. Ik vind het een prachtverhaal altijd, omdat getuigen van het licht natuurlijk volstrekt overbodig is als iedereen zien kan. En dus getuigen van het licht heeft alleen zin voor degenen die blind zijn. Dat begrijpen jullie toch hopelijk. Dan moet je uitleggen wat licht is en wat het doet. En wat er te zien is, dat is getuigen. Omdat men zelf niet zien kan. En een getuige spreekt over dingen die hij gezien heeft tot hen die het niet gezien hebben, toch? Dat is getuigen. In ieder geval in de Bijbel. Deze kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen aan allen die in duisternis waren en die luie ogen hadden. Opdat zij allen door hem geloven zouden. Dat hem, dat is nog de vraag. Want ik weet niet hoe u dat hebt, maar als ik het dan even wat persoonlijks mag zeggen. Als ik het zo lees, denk ik, ja, moesten nou alle mensen door Johannes de Doper geloven? Nou ja, hij predikte bekering, hij riep hen op om te geloven in het woord Gods, uiteraard, hè? Dat is waar. Maar ik denk eerlijk gezegd dat men dat hem ook zou lezen als het, het Grieks laat dat volkomen vrij overigens, namelijk dat men door het licht, door het woord zou geloven. En dan kan ik het beter begrijpen, omdat dat natuurlijk op vele plaatsen in de Bijbel staat. Men zou niet geloven door iemand, men zou geloven door het woord, want de zaligheid is door het geloof en het geloof is door het woord Gods. Met dank aan Romeinen 10. Maar het maakt me niet zoveel uit, hè. Dus deze kwam tot getuigenis om van het licht te getuigen, opdat ze allen door hem geloven zouden, al die blinden dus feitelijk. Hij was het licht niet. Nee, natuurlijk niet. En daarna zeg ik, en toch lezen we elders, gij zijt het licht der wereld. Nee, eerst zei hij, ik ben het licht der wereld. Maar hij zei tot zijn discipelen, gij zijt het licht der wereld. Gij zijt het zout der aarde. Het is beeldspraak gewoon. Je moet een beetje moeite doen om het te begrijpen, eventueel. Hij was het licht niet. Niettemin kun je van Johannes zeggen, hij was het licht. Ik meen zelfs dat het ergens staat, maar vooruit. Maar hij was het licht niet, niet werkelijk. Dat wil zeggen, het waren ook niet zijn woorden die hij sprak. Het was het woord Gods dat hij sprak. Hij was lichtdrager, om zo te zeggen. Hij zou doorgeven. Hij was het licht niet, maar was gezonden opdat hij van het licht getuigen zou. Opdat hij over het licht spreken zou. En als mensen dan zelf dat licht niet vatten, niet grijpen of begrijpen wanneer zij in de Bijbel lezen, dan helpt het misschien als iemand erover komt spreken. Dan hoeven mensen niet zelf te lezen, dan moeten ze luisteren. En dat is uiteraard nog zo, maar vooruit. Dus, hij was het licht niet, maar was gezonden opdat hij van het licht getuigen zou. Dit was het waarachtige licht. En waarachtig betekent gewoon dat het de waarheid is, hè? Als het een zelfstandig naamwoord wordt, dan is het gewoon, dit was het licht, namelijk de waarheid. De waarheid en het licht, de waarheid namelijk en het licht. Dit was het waarachtige licht, dit was het echte licht. Het licht waarin men de dingen kan zien zoals ze zijn. Dat is wel aardig, want we hebben wel eens vastgesteld dat in het licht wat wij in de wereld hebben, wij de dingen niet zien zoals ze werkelijk zijn. Niet in overdrachtelijke zin, maar ook niet in fysieke zin. Maar dat even terzijde. Dit was het waarachtige licht, het welk verlicht een ieder mens, komende in de wereld. Het ligt voor de hand bij oppervlakkige lezing om de term komende in de wereld van toepassing te brengen op de mens komende in de wereld. Maar daarvan zeg ik dan meteen, ja, dat is tamelijk overbodig, want waar zou een mens nou anders in komen dan in de wereld? Het zal toch niet de bedoeling zijn dat de mens eerst ergens anders is en als hij dan in de wereld komt, dan is daar ineens het licht. En daarom geloof ik dat de uitdrukking komende in de wereld niet slaat op de mens, maar uiteraard op het licht. Want het licht is het woord en het was bij God. En wat hier juist uiteengezet wordt, is dat dat licht wel degelijk in de wereld schijnt, komt dus. En dus schijnt voor, of op, zo je wilt, elk mens. Dat komende in de wereld slaat niet op de mens. Het slaat ook niet op de komst in de wereld van de Heer Jezus. Het slaat op het woord wat van den beginne in de wereld, in een duistere wereld kwam. Beschrijving van Oude Testamentische tijd, is niks moeilijks aan. Daarna vers 10. Eigenlijk is vers 6 tot en met 9 een soort parenthese, hè? Het is gewoon de historische climax van dat licht wat in de wereld scheen in Oude Testamentische tijd. Daarna gaat het gewoon weer verder. Vers 10 kun je dus ook rustig lezen meteen achter vers 5 eventueel. Hij was in de wereld. Wie was in de wereld? Ik persoonlijk denk dat ook dat een misverstand is. U weet toch dat vooroordelen meteen leiden tot een gekleurde, dan wel incorrecte vertaling? Als je niet begrijpt waar het echt over gaat, kun je het toch niet vertalen? Hebben we het wel eens gedaan? Moet je een stukje vertalen en je begrijpt niet waar het over gaat. Wat moet je dan woord voor woord met een woordenboek in de hand vertalen? Dan ontstaat er wel een zin, maar je hebt geen idee waar het over gaat. Onbegrijpelijk. En het probleem is dikwijls dat soms woorden een heleboel betekenissen zouden kunnen hebben. Dan wel één woord zou met een heleboel andere woorden vertaald kunnen worden. Maar je moet er één uit kiezen, één die in het verband past. Maar als je het verband niet kent, als je het niet begrijpt. Hoe was het ook weer het eerste boek van Hal Lindsey, dat in het Nederlands verscheen, De planeet die aarde heette. Daar is steeds sprake van de vervoering van de gemeente, er weet niemand wat het is. Maar ja, hoe vertaal je rapture vanuit het Engels? De verkrachting van de gemeente? Dat kan ook, maar er ontstaat er ook onzin. En de vertaalster, want het was een dame, dat is het enige wat ik onthouden heb, die dacht natuurlijk, dat zal wel niet de bedoeling zijn. Dus vervoering. De vervoering van de gemeente. Maar het goede mens wist niet dat het in de Bijbel gewoon heet opname van de gemeente. Ze heeft er helaas helemaal niet eens een Bijbel bij gehad, kennelijk. Anders zoek je de term rapture gewoon op in de Engelse Bijbel. En daarna leg je de Nederlandse Bijbel ernaast. En dan heb je ongeveer wel de uitdrukking. Er stonden nog veel meer van die vreemde termen in. Ik meen dat er vervoering stond. Ontvoering zou leuker geweest zijn. He? Hoewel velen dan zeggen, zie je dat de gemeente toch de bruid is. Well, laat maar zo. Maar dat soort problemen vinden wij in de Statenvertaling ook. Dat wil zeggen, ik zeg niet dat het zo slecht vertaald is. Ik zeg met ieder ander die er een klein beetje verstand van heeft, dat er geen betere vertaling is dan de Statenvertaling in het Nederlands. Maar ik denk dat er in heel de wereld geen betere vertaling naar moderne talen bestaat als de Statenvertaling. Voor zover ik het heb kunnen volgen. veel beter nog dan de King James Version. Maar de vertalers hebben natuurlijk ook niet altijd begrepen waar het over gaat in de dagen van de reformatie. Toen de Bijbel voor iedereen eigenlijk nieuw was. Omdat hij al lang bedekt was geworden door een dikke laag encyclieken en andere klieken natuurlijk. Wist men veel. Zo is dat gegaan. Dus met alle respect voor de Statenvertalers, als er staat hij was in de wereld, dan denk ik toch dat het beter geweest was dat er gestaan had het was in de wereld. Want het was het licht komende in de wereld uit vers 9 en het was het licht uit vers 5. Dat kwam in de duisternis. Want vers 5 en vers 9 komen weer gelijk uit, weet je wel. En dan gaat het verder in vers 10. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen. Het licht verlicht ieder mens komende in de wereld. Vers 9 en dan het licht. Het ging toch over het woord, het leven, het licht, dat kwam in de wereld. Het was in de wereld. Als u toch zegt, en ik laat er toch het woordje hij staan, dan zeg ik, maakt me niks uit, maar dan moet ik iets anders erbij vertellen. Dan zeg ik dat hier sprake is van een zogeheten personificatie, waarbij een ding wordt voorgesteld als een persoon. U weet wel, het maantje lacht en het maantje huilt. En Jan de Wind blaast, enzovoorts. Dat zijn allemaal personificaties. Het zijn dingen, ze worden beschreven alsof het personen zijn. Het was in de wereld, of hij was in de wereld, maakt niks uit of er nou het staat of hij. Het is gewoon het licht. Het licht was in de wereld. En hoewel... Want dat is ook Johannes, hè? Die kent maar één voegwoord, dat is en ongeveer. Hè? En dat is voor ons heel lastig, want wij, vooral in het Nederlands, wij houden van een hele reeks voegwoorden. We willen graag heel nauwkeurig differentiëren. Heb je wel eens wat uit Engels vertaald? Daar gebruiken ze dikwijls helemaal geen voegwoorden, slaan ze gewoon over. Dan weet je niet eens waar de ene zin in de andere over gaat. Groot probleem vaak, hoor. En dus hier vul ik ze in naar al oud-Nederlands gebruik. En hoewel de wereld door het, dan wel hem, door het woord gemaakt is. Dat was toen net gezegd in vers 3. Hoewel de wereld door het woord gemaakt is. Hoewel de wereld zelf uit het woord is voortgekomen. Herkende de wereld dat woord daarna niet. Het is net zoiets als dat het kind de ouders niet erkent en herkent. En niet wil kennen. De wereld is voortgekomen uit het woord van God en men mag dus verwachten, dat is misschien een wat filosofische redenering, maar wel een bijbelse, men mag dus verwachten dat waar die wereld uit het woord Gods is voortgekomen, de wereld ook in staat is en geneigd moet zijn van nature om dat woord ook te herkennen en erkennen. Of als dat te ver gaat, dan zeg ik het nog iets voorzichtiger. Het betekent in elk geval dat de wereld en de mens op een of andere wijze op zoek zou moeten gaan van nature naar haar of zijn eigen oorsprong. En de wereld moet ook in staat geacht worden om die oorsprong meteen te herkennen. Maar, zegt Johannes, het gaat zo niet. Het zou wel moeten. Het hoort ook eigenlijk zo. U weet wel, dit is een wat ingewikkelde variant op wat in gereformeerde kring heet het ingeschapen godsbesef of zoiets, hè? Zoiets. En wat in de Bijbel heet de neshama van de mens is een lamp des Heren. Ik zeg altijd neshama, maar vooruit, hè? Is een lamp des Heren doorzoekende de binnenkameren des buiks. Dus de werking van wat in de Bijbel het geweten heet. Het gaat op zoek naar de oorsprong. En daarmee naar de zin der dingen. Nou goed, ga ik niet verder op in. Het licht was in de wereld, kan niet ontkend worden van den beginnen. En per definitie, God is woord. God heeft gesproken, als het woord er niet geweest zou zijn, zou de hele wereld er niet geweest zijn. En hoewel de wereld door het woord gemaakt is, heeft de wereld dat woord niet gekend. En kwam er dus geen gemeenschap tot stand. Is de wereld niet ontvankelijk? Kennen, weet u wel. Abraham en zijn huisvrouw, weet je wel, kennen elkaar, hè? Nou goed. De wereld heeft dat woord niet ontvangen. Kennen, gemeenschap hebben. En u weet wel nog, het woord was het zaad der wedergeboorte. Zodat inderdaad de wereld geacht wordt God te kennen. Dat was de bedoeling. Opdat daaruit inderdaad een nieuwe wereld zou voortkomen. Er zou conceptie hebben moeten plaatsvinden. Maar het gebeurde niet. En zoals in de Bijbel een beetje vrouw onvruchtbaar is. Kun je dat zo zeggen? Nou ja. Maar zoals dikwijls belangrijke vrouwen in de Bijbel onvruchtbaar zijn, maar niettemin alsnog door een wonder van Gods wegen voortbrengen, zo is heel de schepping een vrouw die tot functie heeft, die tot functie heeft kinderen baren. Het is leuk. Even tussendoor, het gaat dan wat langzaam. Welke was het ook weer, Klaas? 1 Timotheus, die vroegen mij laatst van de week nog. De vrouw zal zalig worden in kinderen te baren. Ja, staat er. De vrouw zal... Indien ze blijft in het geloof en in kinderen baren. Staat er. Kun je daar zalig worden door kinderen te baren, dan had ik gewild dat ik een vrouw was. Hè? Maar vooruit. En de aardigheid is gewoon dat daar die uitdrukking gebruikt wordt, kinderen baren, ter aanduiding van niet maar dat ene meest specifieke vrouwelijke vermogen, maar ter aanduiding van alle vrouwelijke, specifiek vrouwelijke of minder specifiek vrouwelijke vermogens. Allen bij alles bij elkaar. Dat is beeldspraak. Maar wij westerse mensen zijn zo verschrikkelijk, moderne westerse mensen zijn zo verschrikkelijk afgestompt dat we dat soort taalgebruik niet begrijpen. Maar de vrouw zal zalig worden in kinderen te baren, wil zeggen, de vrouw zou doen wat ze van nature zou doen. Wat het maar is. En wat het allemaal is, daar hebben we misschien ook nog eens een keer een conferentie over, zodra wij besluiten tot het beleggen van vrouwenconferenties enzovoort. Hé Klaas, vind je niet? Nee? Joh. Terug dan. Waar het om gaat is namelijk dat de wereld per definitie vrouwelijk is. Moeder aarde, weet u wel. Moeder aarde. Vandaar die aardgodin, die mag naarmate die ik al een keer voorbij heb laten komen enzovoort. Moeder aarde, maar die zou deze wereld, de aarde zou bezwangerd worden door het zaad, door het woord Gods namelijk, om daarna voor te brengen. Daarom als ik een tekening maak van de schepping als zodanig, ziet het er meteen uit als een eicel. Als een ei, met de harde korst, de aardbodem aan de buitenkant, ja zeker wel. En in het midden het vruchtbeginsel, of hoe heet dat precies, enzovoorts, hè? En je weet hoe het met een ei afloopt. De schil wordt gebroken. Ding wordt afgepeld. En zo zal deze oude aarde ook inderdaad definitief verdwijnen. Om leven voor te brengen. Ongeacht of dat ei een kuiken voorbrengt. Of als voedsel moet dienen. Want in beide gevallen brengt het leven voor. Dus het maakt helemaal niet eens verschil. Iemand legt u dat vanmiddag wel uit, hè? Straks op een bankje ergens buiten. Gaan we weer terug. Het licht was in de wereld en hoewel de wereld door hem gemaakt is, heeft de wereld hem niet gekend. Heeft de wereld hem niet ontvangen. Heeft er geen conceptie plaatsgevonden. Is er niet wat moois ontstaan? Ja, en die man de wereld maar het hof maken. Die man die wereld maar voorstellen. En maar balsen. Ik bedoel hem met alle respect. Zijn heerlijkheid openbaren. Hoezo kan men God kennen uit de natuur? Huh? Op deze wijze dus. Ga ik niet verder op in? Dat trouwens balt altijd met geluid gepaard gaat. Of het nou herten zijn of pauwen of wat het maar is. Huh? Altijd geluid leven, woord, geluid. Zeker wel. Schreeuwen, eventueel. Maar vanuit, er staat dan, de wereld heeft hem niet gekend. En dan vers 11, hij is gekomen, maar het kan ook gewoon zijn het. En ik prefereer dat, want het gaat nog steeds over het licht. Het licht is gekomen, het woord is gekomen, tot het zijne. Het woord kwam in de wereld die uit dat woord ontstaan is. De wereld die dus eigenlijk aan het woord toebehoort. Een wereld die dus ontvankelijk had moeten en kunnen zijn voor datzelfde woord. Nou goed, het kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. In de zin van niet gekend, in de zin van niet ontvangen en ook hier geen conceptie. Bij de zijnen of het zijne kun je natuurlijk net zo goed denken aan de wereld. Maar ik heb het idee dat het hier meer specifiek gaat over Israël. Het licht kwam in Israël. Maar ook zij hebben de Heer niet aangenomen. Het aardige is bovendien, dat in de eerste plaats, dit is de gebruikelijke verklaring overigens. Als er al wat kwam, kwam het tot de wereld eerst en daarna tot Israël. Dat is de gangbare interpretatie. Wat of wie er ook kwam, kwam tot de wereld, maar de wereld heeft hem niet aangenomen. Daarna tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Weet u wat nou zo leuk is? Dat als je hier op voorhand had ingevuld dat al deze uitspraken over woord, licht en leven, wat het maar is, uitspraken zijn over de Heer Jezus Christus, dan wel de Zoon Gods, zit je hier nu toch echt met een probleem, want dan is de volgorde absoluut verkeerd om. Want als dat hij zou zijn, de Heer Jezus, hij kwam in de wereld. En de Heer Jezus kwam tot de zijnen. En dat soort dingen meer. Dan zit je met een probleem, want de volgorde deugt voor geen meter natuurlijk. Hè? Hij kwam namelijk eerst tot het zijne. En daarna pas tot de wereld, eventueel. En in de meest letterlijke zin, niet eens eigenlijk. Hij kwam alleen tot het zijne. Want de zaligheid, het licht, het woord ging naar de heidenen pas later. Maar dat was niet meer fysiek, dat wil zeggen niet meer de Heer Jezus zelf die naar hen toe ging. Maar er staat hier, hij kwam in de wereld, maar het is niet de Heer Jezus, het is het woord. Van oudsher kwam in de wereld. In ieder geval van Adam, laten we zeggen, tot Mozes. Lijkt me de goede naam in dit verband. Die komt trouwens een paar versen verder meteen ten tonele. Dat wil zeggen, van Adam tot Mozes kwam dat licht in de wereld. Maar de wereld heeft hem niet gekend. En vanaf Mozes kwam het tot het zijne, tot Israël. Zei iemand, maar het kwam toch ook tot Abraham? Dan zeg ik, ja, maar Abraham was een heiden. Een onbesnedene. Voor zover we van Israël spreken, kan dat pas op zijn vroegst bij het moment dat Jacob bij Pniel omgedoopt werd, om zo te zeggen, tot Israël. Maar eigenlijk, want dat is de introductie van de naam Israël immers, bij zijn naamsverandering, maar eigenlijk spreken we pas over Israël in de dagen van Mozes. De kinderen Israëls die tot volk werden door en ter gelegenheid van de uittocht uit Egypte. De zijnen. Het licht kwam eerst in de wereld, daarna kwam het specifiek tot dat hele eigen volk, Israël. Maar die blieven het licht ook niet. En de uitspraken over ze zijn verhard geworden. En ze hebben ogen om niet te zien en oren om niet te horen. Zij zien, maar bemerken niet. Zij horen, maar verstaan niet zijn uitspraken met betrekking tot Israël. Ook al in de dagen van het Oude Testament overigens. Hoor. Kortom, het licht, het woord kwam tot de wereld, kwam tot het zijne. En de zijnen hebben hem niet aangenomen zoals ook de wereld hem niet gekend heeft. Vers 12. Maar zoveel hem aangenomen hebben, want er waren er altijd enkelingen. Er waren er altijd die wel degelijk dat licht aannamen en geloofden. Onder de heidenen, zowel als onder de Israëlieten. Daarmee komen we terecht bij de zogeheten leer van het gelovig overblijfsel. Het houdt ongeveer in dat er altijd, heel de geschiedenis door, onder de heidenen, zowel als onder Israël, een zogeheten gelovig overblijfsel was. Terwijl gezegd wordt, het volk is ongelovig, blijkt er altijd toch een aantal gelovigen te zijn. En zelfs iemand als Elia zei, Heer, ik ben maar alleen overgebleven en zij zoeken mijn ziel. Mijn leven dus, hè. Ze proberen me het leven te ontnemen. Toen zei de Heer, want wat zegt dan tot hem het goddelijk antwoord, weet u wel, uit Romeinen hoofdstuk 11. Toen zei de Heer, nee, Er zijn er nog 7000 die ik bewaar. Hè? Ik heb er nog 7000 overgelaten. Die waren verborgen in spelonken, weet u nog, in groepjes van 50. Maar altijd een gelovig overblijft. En Paulus zegt dat het was in de dagen van Elia, maar het was altijd zo. En in onze dagen, zegt Paulus dus ook. Want de wereld kent hem niet en de zijnen kennen hem niet. Toen niet en nu ook niet. Maar niettemin zijn er die hem aangenomen hebben. En dat is altijd zo geweest. Maar het punt is dat hier in vers 12 nog steeds gesproken wordt over oud-testamentische tijd. Nou, de Brandpunt Bijbelschool hebben we gehad, dus we gaan nu over naar de navigators. Toen ze nog navigators heden en niet navigators. Daar kregen wij een mapje met, een klein mapje met bijbeltekstjes op kaartjes gedrukt, de grootte van een visitekaartje ongeveer. En die moest je dan altijd bij je dragen en dan moest je elke dag moest je één tekst uit je hoofd leren. Had je het kaartje bij, even kijken, was het natuurlijk, oh ja. En dan, hè? Een van die teksten was, want die herinner ik mij echt, deze. Maar zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven kinderen gods te worden. Vermoedelijk is het nieuwe vertaling geweest, maar vooruit. Ik weet wel, ik kon ze wel uit het hoofd leren, maar ik kon absoluut niet onthouden waar ze stonden. Maar sinds ik die tekst in de Bijbel lees, in plaats van op kaartjes, lukt het een stuk beter, moet ik u zeggen. Want ik weet nou waar het staat, links onderaan de bladzijde. En bovendien, als je de context kent, het verband, dan is het ook beter. Maar als je de context kent, dan blijkt soms dat de betekenis die aan het kaartje gegeven wordt toch wel wat anders is dan de betekenis van het vers binnen de context. En dat is hier ook het geval, helaas. Het is niet al te noodlottig, maar er staat, zoveel hem aangenomen hebben, wanneer? In al die dagen, sinds den beginnen, tot en met Johannes, waarin dat woord gesproken werd en waarin het licht scheen in de wereld. In het algemeen beliefde men dat licht, dat woord, dat leven niet. Maar er waren er die het wel aannamen. En zoveel het aangenomen hebben, het woord, het licht. Echt waar hoor. Ik heb het uitgebreid gecheckt bij diegenen die een beetje meer verstand hebben van Grieks dan ik. En die zeggen, het maakt geen verschil, het is precies hetzelfde. En dus, zoveel het licht aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen gods te worden. En over dat vers bestaan altijd de problemen. En zal ik u zeggen, er staat toch, dat gelovigen, staat erachter, namelijk degene die hem aangenomen hebben, namelijk die in zijn naam geloven. En wat staat er dus in het vers? Dat die gelovigen macht hebben ontvangen om kinderen gods te worden. En vandaar de wijdverbreide gedachte dat een mens als gelovige door het leven zou gaan en dus als christen en trouw naar de kerk zou gaan en niet, op zondag weet u wel, en al dat soort dingen meer. En misschien ontvangt hij dan na zijn dood eeuwig leven. En in het gunstigste geval, binnen die categorie dus, hè, in het gunstigste geval staat er dan op de rouwkaart, ontslapen in de hopen des eeuwigen levens. Want het moet natuurlijk wel in de Statenvertaling dan, hè, ook. Ontslapen in de hopen des eeuwigen levens. Maar in veel gevallen worden de mensen kwalijk genomen als dat op de kaart staat, omdat men van mening is dat het toch niet helemaal zeker is. Pas als het echt zeker is, dan mag dat erop staan. In de hopen des eeuwige levens, want er staat toch, die hebben macht ontvangen om ooit een keer eeuwig leven te ontvangen. En dan weet men nog net, nou, het is natuurlijk pas als men het vergankelijke leven kwijt is. Ik heb het op grafstenen laatst nog zien staan. Niet dat het mijn hobby is grafstenen te lezen, maar het is soms wel interessant, hè? En dan staat er hier rust, wachtende op het eeuwige leven. En mijn eerste reactie is altijd, nou, dan kan je lang wachten. Je had het al. Of je krijgt het niet meer. Maar goed, het is natuurlijk een ongelukkige, maar onbijbelse uitspraak dan. Ik prefereer, die ik vorige week kreeg, Hede is in haar Heer en Heiland ontslapen, Geert de Spaans. Want de gedachte is dat wij in onze dagen die hem aangenomen hebben, niet macht ontvangen om kind van God te worden. Dat is namelijk niet zo. Dat is een anachronisme, als u plechtige term wil horen. Dat staat wel in de Bijbel, zegt u dan. Ja, dat weet ik wel, staat in de Bijbel, maar het gaat niet over onze dagen. Het gaat over van den beginnen tot op Johannes. Tot in de dagen van Johannes. Die hebben macht ontvangen om ooit een keer kinderen Gods te worden. En ik citeer weer Hebreeën 11. Deze allen zijn in het geloof gestorven, de belofte, wat was de belofte? Eeuwig leven. De belofte niet verkregen hebbende. Maar ze wachten wel degelijk op de opstanding. En op een betere opstanding, staat er allemaal bij daar. Dat wil zeggen, in oudtestamentische tijd ontsliepen gelovigen in de hopen des eeuwige levens. Daarom is het niet zo vreemd dat mensen die onder de wet leven, dat is sowieso een anachronisme, dat mensen die onder de wet leven en zich dus eigenlijk plaatsen in oudtestamentische tijd, die gedachten hebben van we hebben macht ontvangen om kind van God te worden in de toekomst. Maar ja, als het van wet afhankelijk is, dan is de kans dat het zeker is wel erg gering natuurlijk, dus vooruit. Begrijp je wel? Maar een nieuwtestamentische tijd is een heel ander verhaal, maar daar gaat het hier niet over. Nog steeds niet. Tot en met vers 12 in elk geval, vers 13 doet weinig de zaak overigens, maar tot en met vers 12 in elk geval gaat het over oudtestamentische tijd. In het kader van God voortijds veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken hebbende. Want het woord wat God sprak was leven in de zin van dat wanneer men dat woord aannam, ontving men niet het leven zelf, niet dat eeuwige leven zelf, want dat was nog niet. Maar wat men ontving was een bonnetje, bij wijze van spreken. Goed voor eeuwig leven, staat het erop, hè? Doet me altijd denken aan het bonnetje wat ik een keer kreeg bij de EO. Goed voor een kop koffie. EO, goed, stond erop op het bonnetje. EO, goed voor een kop koffie. Ja. Dat was die keer, weet je nog. Dat was die keer in het Gooiland Hotel. Ja, laat me zitten. Vooruit maar. Lang geleden. Van oudsher ontvingen gelovigen recht op eeuwig leven. Dat is waar Abraham in geloofd heeft, waarop hij hoopte. Romeinen 4. Zijn geloof werd gerekend tot gerechtigheid, dus in Gods ogen was hij gerechtvaardigd enzovoorts. Maar eeuwig leven had hij nog niet. Maar de belofte God zwart op wit wel, staat er mij. In Romeinen 4. Daar begint het min of meer mee en daar eindigt het mee. Namelijk dat in Genesis en daarmee in de dagen van Adam zelf al opgeschreven werd, Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. In het geïnspireerde woord van God staat dat Abraham geloofde God, geschreven in Genesis 15 en dus in de dagen van Abraham. Ik weet niet precies door wie, want dat hoef ik ook eigenlijk niet te onthouden. Maar Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. En Romeinen 4 eindigt met te zeggen dat het niet alleen om zijnentwil geschreven is, maar ook voor iedereen die gelooft, want het is de garantie dat als Abraham God geloofde en het wordt hem tot gerechtigheid gerekend, dan geldt het dus voor alle gelovigen, want er is bij God geen aanneming des persoons. En dus ook geen uitverkiezing zoals de theologie die leert, zal ik maar zeggen. Want dat is aanneming des persoons namelijk en die bestaat bij God niet. Maar het punt is, deze allen, al die oudtestamentische gelovigen zijn gestorven, de belofte niet verkregen hebbende. En ze hebben ze nog steeds niet verkregen, maar dat zijn de laatste woorden uit Hebreeën 11. Dit andere was ook Hebreeën 11. Laatste woorden van Hebreeën 11 zeggen gewoon, nee, nu nog steeds niet, want zij wachten op ons. En pas na ons, en dus pas na de opname van de gemeente, nou bij nader inzien meer dan 1000 jaar daarna maar vooruit, maar pas na de opname van de gemeente zullen ook zij opstaan. In een nieuw lichaam, in een verheerlijk lichaam, in nieuwheid des levens als nieuwe schepselen. Want wij zijn een gemeente van eerstelingen, omdat wij dit eeuwig leven al ontvangen hebben, terwijl wij nog in het vlees zijn. En voor ons geldt niet, zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. voor ons geldt, maar ik meen de broeder Klaas dat anderhalf uur geleden of zo heeft voorgelezen. Voor ons geldt, ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, dat wij kinderen Gods zouden genaamd worden. Want Johannes die het schrijft in Johannes 3 leefde ook in de dagen van Johannes de Doper. Zouden genaamd worden. Ziet hoe grote liefde... Ja, ik zoek hem niet op, maar zoek hem erop in Johannes 3, vers 1. Ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, dat wij kinderen God zouden genaamd worden. En daarna zegt hij, geliefden, nu zijn wij kinderen Gods. Inmiddels, nu, zeg ik altijd, nu, inmiddels, hè. Inmiddels zijn wij kinderen Gods. Want dat wij kinderen Gods zouden genaamd worden, wij gelovigen, stamt uit oud-testamentische tijd. Maar die is voorbij, want het leven is geopenbaard. 1 Johannes 1, dus de bladzijde ernaast. 1 Johannes 1, want het leven is geopenbaard en dat verkondigen wij u, enzovoorts. En dan 3 vers 1, wij zouden kinderen Gods genaamd worden, maar wij zijn inmiddels kinderen Gods. En wij zullen zonen Gods genaamd worden, want zo gaat het eigenlijk verder daar. Hebben jullie... Met andere woorden, Johannes 1 vers 12 geeft de beschrijving niet van onze nieuwtestamentische dagen. Zo van, als u gelovig bent, dan zult u ooit een keer kind van God worden, want daar hebt u recht op. Nee, als wij gelovigen zijn, zijn wij kinderen Gods. Want, is toch het oude verhaal, dat weet een kind, er bewijzen van spreken. Hè? God heeft in het Oude Testament beloften gedaan en hij heeft die beloften onder het Nieuwe Testament aan ons vervuld. Dat is al. En wij hebben dus eeuwig leven. En de bedoeling is dat we dat leven ook daadwerkelijk leven. Daar ging het om in al die eerste hoofdstukken. Zoveel hem aangenomen hebben in die oud-testamentische tijd, die heeft hij recht, autoriteit zegt men ook dikwijls, nou vooruit, dan vertaal ik met, die heeft hij geautoriseerd, of je daar nog zoveel aan hebt, hè. Dat is wat er staat, hè. Die heeft hij het recht gegeven. Macht is namelijk gewoon recht, autoriteit, op grond van wat geschreven staat. Die heeft hij recht gegeven kinderen Gods te worden en dus wedergeboren te worden. Degene namen die hem aangenomen hebben, degene namen die in zijn naam geloven, welke niet uit den bloede, noch uit de wil des vleeses. God heeft het een en bloede het geslacht der mensen gemaakt, nog afgezien van dat bloeden beschouwd kan worden hier als de verwijzing naar Adam, de heer Adam, want dam betekent bloed, goed. En die A daarvoor, daar nou, we het toch over hebben, ja, iemand riep Franeker van de week, dus ja, nou zit ik er een beetje aan vast. Dam is bloed en de A is gewoon de 1, het cijfer 1, dat staat voor God en daarmee voor goddelijk leven. En daar heb je de mens. Bloed, waarin de Neshama, de geest des der levens eigenlijk, geblazen is, enzovoorts. Hè. En als de een eraf gaat, hou je alleen nog bloed over. En dat is niks eigenlijk. Nou goed, gaan we weer verder. Welke niet uit dan bloeden, Adam. Nog uit de wil des vleeses, Adam. Nog uit de wil des mans, Adam. Maar uit God geboren zijn. Kinderen Gods, hoezo kinderen Gods? Toen zei iemand, ja, alle mensen zijn kinderen Gods, want God is de vader van alle mensen. U weet wel, het universele vaderschap Gods. Nee, zegt Johannes, kinderen Gods in de zin van niet Adamieten, niet alle mensen, maar degene die niet uit Adam, maar uit Christus geboren zijn. Of uit God geboren zijn, bedoel ik. Hè? Degene die opnieuw dus geboren zijn. Want uit Adam zijn we allemaal geboren, maar dat maakt ons niet tot kinderen Gods. Men moet uit God geboren zijn om kind van God te zijn. Maar dat is het thema wat nader uiteengezet wordt in hoofdstuk 3 in het gesprek met Nicodemus. En daarna, maar die bewaren we dus voor vanmiddag, of vanavond bedoel ik, niet, liever niet voor vanmiddag, zeg ik nu maar even gauw. Liever niet voor... Nee, ik wil vanmiddag met ons niet spreken, dat is best, maar als ik niet spreek, liever niet vanmiddag, liever vanavond. Wacht nou even. Probeer nou vers 1 tot en met 13 gewoon te begrijpen wat er staat. Dan is vers 14 helemaal niet moeilijk meer. Maar dan blijkt er toch wat anders te staan dan dikwijls gedacht wordt. Want de gedachte is gewoon, vers 1 tot en met 13, God heeft gesproken. In oud-testamentische tijd, In het algemeen, de volkeren en Israël beliefden dat woord niet. Het droeg geen vrucht. De wereld bleek een onvruchtbare vrouw te zijn in het algemeen. Niettemin, er waren er enkelen die geloofden. En zij hebben het recht ontvangen om, ooit een keer zeg ik dan altijd, ze hebben recht ontvangen om kind van God te worden. Dat is waar. Maar inmiddels zijn die beloften Gods vervuld geworden in de opstanding van Christus. En inmiddels is het dus niet meer zo dat gelovigen recht ontvangen om kinderen Gods te worden, maar inmiddels zijn gelovigen kinderen Gods. En ze ontvangen het recht om zonen Gods te worden. Maar dat is een ander verhaal. En daar laten we het weer bij, want het is de hoogste tijd.